Waar het vanmorgen over gaat in de preek die ik nu ga houden, is de wet. En de plaats die de wet heeft in het leven van christenen. En dat is best een beetje een spannend onderwerp. Want er zijn christenen die zeggen, die wet, mensen die heeft afgedaan. Daar zijn we helemaal klaar mee. Want Jezus heeft de wet gehouden, is voor de wet gestorven. Wij hoeven niets meer met die wet. Er zijn ook christenen die zeggen, ja, dat is prachtig natuurlijk dat Jezus Christus de wet heeft gehouden, dat hij voor onze zonde gestorven is, maar daar is die wet dan wel weer. Ook wij moeten ons houden aan de wet van de 10 geboden. En dat zijn twee verschillende opvattingen die naast elkaar leven onder christenen. Ik zal niet vragen om vingers op te steken welke opvatting jij huldigt. Maar ik zal proberen om een weg te wijzen, omdat het natuurlijk alles met ons dagelijks leven te maken heeft. Het laten we ons leiden door de geest. Of proberen we te gehoorzamen aan de 10 geboden. Of zijn dat helemaal geen tegenstellingen? Nou, daar gaat het zo'n beetje over vanmorgen. Want Jezus spreekt erover in de bergrede. En ik heb voor 7 perspectieven gekozen, 7 invalshoeken om vanmorgen met elkaar een stapje verder te zetten. In die vragen rond van wat is nou de plaats van de wet in het leven van een christen. Eerste stap. Wat mij opvalt als ik Jezus hoor over die wet. Hij zegt dan, denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Wat mij daaraan opvalt, is dat Jezus er niet mee begint. Hij heeft al een heel verhaal achter de rug, om zo te zeggen. Hij heeft al gezegd, gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden. Want zij zullen getroost worden. Dus dat is het eerste wat we moeten zien. Jezus begint niet met de wet. De toon is al lang gezet. En dat is niet de toon van de wet. Dat is de toon van geluk. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En Jezus heeft ook al de richting gewezen. Hij heeft de richting gewezen van het hart. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dus wat Jezus doet in de bergrede allereerst, is dat hij zegt, mensen, ik heb jullie geluk voor ogen. En hij zegt ook, mensen, weet je waar je dat geluk vindt als je naar binnen keert? En daar iets ontdekt van dat koninkrijk van God op aarde, zoals in de hemel. Als het hier gaat over wet, dan gaat het trouwens ook over wet en profeten. Daar wordt de hele openbaring van God in het Oude Testament mee bedoeld. Maar niet die wet is ook het hoofdonderwerp van de bergrede. Dat misverstand leeft nog wel eens. Hè, dat de bergrede een soort voetnoten bij de wet is. Maar het gaat Jezus niet om de wet. Waar het Jezus wel om gaat in die bergrede is de gerechtigheid. De gerechtigheid van het koninkrijk van God. Daar heeft hij ook in die eerste woorden al over gesproken. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ik zal verderop nog wat meer uitleggen wat dat betekent. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dus Jezus heeft al het een en ander gezegd voordat de wet ter sprake komt. En dan wordt ook heel boeiend om even te kijken naar vers 19. Want daar zegt Jezus, wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft. En als je dat even goed leest in dat stukje. Jezus is begonnen te spreken over de wet en de profeten die hij niet komt afschaffen, maar tot vervulling brengen. En hij zegt, elke jota, elke titel in de wet blijft van kracht. En dan zegt hij, wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden. Maar welke geboden zijn dat dan eigenlijk? Jezus heeft in dit stukje nog helemaal geen geboden geïntroduceerd. Hij heeft het alleen maar gehad over wet. Hij heeft het gehad over profeten. Weet je wat ik denk dat hij bedoelt met die kleinste geboden? Daar bedoelt hij mee wat hij aan het begin heeft gezegd. Wie ook maar één van de kleinste van deze geboden. Welke geboden? Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Jullie zijn het zout voor de wereld. Jullie zijn het licht in de wereld. Wie ook maar een van deze kleinste geboden afschaft. En dus Jezus verwijst terug naar wat hij eerder gezegd. Hij verwijst niet zozeer naar alle wetten en geboden die we in het Oude Testament tegenkomen. Nee, hij zegt de kleinste geboden, dat zijn die dingen die ik net gezegd heb. Dus dat is ons eerste stapje. Tweede stapje. Als je vanaf het begin van de bergreden begint te lezen, dan valt op dat Jezus begint te spreken in de derde persoon. Hij heeft het over gelukkig wie, de mensen die. Derde persoon. Een beetje Nederlandse grammatica heb je nodig om dat nog wat weer te pakken. Maar de derde persoon, hij. En dan stapt Jezus in vers 11 over op gelukkig zijn jullie. En dan kijkt hij die mensen aan die daar voor hem zitten. Gelukkig zijn jullie. Dat is de tweede persoon, jij. Dus Jezus begint bij de derde persoon, mensen die. En dan de tweede persoon. Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van mij uitschelden enzovoort. En jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht in de wereld. Jullie licht moet schijnen voor de mens. En dan maakt hij de overstap naar de eerste persoon. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie. Wat gebeurt hier? Jezus vestigt alle aandacht op zichzelf. Hij is een nieuwe Mozes, een andere Mozes. Vanaf nu gaat het om hem, wil hij maar zeggen. En ik moest denken aan Johannes 1, vers 17, waar de apostel Johannes schrijft: de wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. En dat zien we hier gebeuren in die bergreden. Jezus vestigt alle aandacht op zichzelf. Hij zegt, ik ben gekomen. Dus de geschreven wet maakt plaats voor een levende persoon. Gods eigen zoon. Volmaakt God. Volmaakt mens. Dus dat is het tweede wat we zien. Jezus vestigt alle aandacht op zichzelf. En niet op geschreven teksten. Het derde. En Jezus is niet tegen de wet. Dat is ook wel duidelijk. Hij zegt, ik ben niet gekomen om hem af te schaffen. Hij zegt trouwens ook niet, ik ben gekomen om hem te handhaven. Nee, om te vervullen. Dat is wat anders dan handhaven. Maar hij is niet tegen de wet. Hij is vooral tegen een verkeerde omgang met de wet. De schriftgeleerden en de fariseeën, de leraren van het volk, die gingen op een heel bepaalde manier met die wet om. Die waren voortdurend aan het pluizen in de regeltjes die er waren. Die waren voortdurend aan het kijken hoeveel rek zit er nou nog in iets wat wel toegestaan is. En kunnen we de geboden misschien niet een klein beetje kleiner maken, zodat je je er wel aan kunt houden. Dat was waar de fariseeën en schriftgeleerden voortdurend mee bezig waren. Bezig met die wet, bezig met zorgen om te kijken dat die misschien toch haalbaar was. En dan maar een beetje water bij de wijn doen. Dus daar waren ze voortdurend mee bezig. Steeds maar met de letter van de wet, steeds maar aan het discussiëren. Kan dit wel, kan dat niet? Dat verwerpt Jezus. Met een variatie op een uitspraak van Jezus uit Markus 2. De wet is er voor de mens. En niet de mens voor de wet. Het gaat niet om de wet. Het gaat om mensen die tot bloei komen. Dat is waar het allemaal op gericht is. God wil dat mensen tot bloei komen. God wil dat mensen weer gaan beantwoorden aan het beeld van God dat in hen gelegd is. Dus niet zoals de schriftgeleerden bezig zijn met teksten en geboden en regels en wetten en interpretaties. En dan citeer je die weer en dan citeer je die weer. Niet zoals de schriftgeleerden, maar zoals Jezus die gekomen is voor mensen. Om hen tot bloei te brengen. Vierde invalshoek. 5 vers 20 is eigenlijk een scharniermoment in de bergreden. Ik lees nog een keer voor, want ik zeg jullie, let nog een keer op het nadrukkelijke ik, wat steeds klinkt. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Jezus bedoelt ermee niet te zeggen dat je dan niet naar de hemel gaat als je sterft. Hij bedoelt ermee te zeggen, je zult het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Je krijgt geen deel aan dat koninkrijk hier op aarde. Aan die nieuwe wereld die God bezig is door zijn geest al gestalte te geven. En waar jij in mee mag bewegen. Als je laat raken door de geest van Jezus. Dus als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Het gaat hier om de overvloedige gerechtigheid van het koninkrijk van God. Overvloedig. Niet pieterpeuteren met regels en geboden, maar de overvloed zoeken. De overvloed van de gerechtigheid die in Jezus Christus zichtbaar is geworden. En die gerechtigheid, dat is dat je goed leeft. Gerechtigheid is een beetje een woord dat we wel vaak gebruiken, maar dat bedoelen we, dan zeggen we barmhartigheid en gerechtigheid. En barmhartigheid is dan meer dat je vol warmte omgaat met mensen in nood. En gerechtigheid gaat dan over dat je er ongelooflijk boos over kunt zijn, dat er zoveel onrecht in deze wereld is. En dan zijn we op zoek naar gerechtigheid. Maar gerechtigheid betekent hier allereerst goed leven. Want eigenlijk staan er in die hele bergreden maar twee vragen centraal. Deze vraag is de eerste. Wat is het goede leven? Hoe ziet dat eruit? En tweede vraag, wat is nou eigenlijk een goed mens? Dus de rechtvaardige, waar in de gebruikelijke Bijbelvertaling veel over wordt gesproken, de rechtvaardige, in de Bijbel in gewone taal, en dat vind ik een gouden greep, daar wordt rechtvaardige altijd vertaald met een goed mens. Vorige week noemde ik al Jacobus 2, vers 23. Toen ging het over Abraham. Die geloofde. En in de Bijbel in gewone taal staat het er dan zo. Abraham geloofde in God. En daarom zag God hem als een goed mens. Ja, God noemde Abraham zelfs zijn vriend. Dus rechtvaardiging door het geloof, dat betekent dat God jou gaat zien als een goed mens, als jij je volledig toevertrouwt aan de Heer. Want dat is geloven. Je toevertrouwen, je toewijden helemaal aan God. En dat brengt overvloedige gerechtigheid met zich mee. Dat je van binnenuit, vanuit je hart, niets liever wilt dan in dat spoor van het koninkrijk gaan. Dat dingen weer goed worden, dat dingen weer heel worden, dat dingen mooi worden. Overvloedige gerechtigheid. Dat was het vierde, vijfde. En dan introduceer ik even een nieuw begrip, wat mij in ieder geval wel wat geholpen heeft om hier een stapje verder in te zetten. En dan een begrip uit de wereld van internet. 1.0, 2.0, 7.0. Wet 1.0, dat is de wet van Mozes. Dat is de oude wet. Wet 2.0, dat is de wet zoals veel christenen die zien. Dan net een slagje beter, hè, want 1.0 betekent, dat is nog maar een begin. 2.0, dan gaat hij een klein beetje ontwikkeling al door. Ik denk dat wet 2.0 is de wet zoals veel christenen die zien. Jezus heeft de wet volmaakt gehouden en is voor onze schuld aan de wet gestorven. Wat ook allemaal echt waar is natuurlijk. Want Jezus heeft de wet gehouden. Jezus is voor onze schuld gestorven. Maar dan zegt wet 2.0, maar nu moeten jullie je alsnog aan de wet houden. Dat is wet 2.0. Dat is al wel iets beter dan wet 1.0, want er wordt in rekening gebracht dat Christus gekomen is. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, wij moeten niet bij wet 1.0 blijven, maar ook niet bij wet 2.0 en wet 7.0. Dus we moeten enorme stappen nemen. Die hele wet komt in een totaal andere dimensie te staan door Jezus Christus. Wet 7.0 betekent de wet is vervuld door Jezus. En die wordt daardoor in een totaal nieuwe dimensie ons opnieuw aangereikt. Kijk, we kunnen dat woord wet niet missen. Wordt in het Nieuwe Testament vaak gebruikt. Maar ik denk dat het goed is om er steeds bij te zeggen, misschien dat dat een tijdje lukt. We hebben het over wet 7.0. Dat is de wet zoals die in Christus vervuld is. Dat is de wet die alles te maken heeft met de Heilige Geest. Zeven staat ook voor de Heilige Geest. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat zijn de zeven geesten die ook in ons hart wonen. En wet 7.0 is dat de Geest is aan het werk in onze levens. Als wij geloven in Jezus. Dus dat is eigenlijk mijn pleidooi om in onze gesprekken ook. Ik gaf laatst ergens een cursusavond. En daar kwam opeens ook de wetten ter sprake. En meteen stond de boel op scherp in de zaal. Want dat is altijd heel spannend als de wet aan de orde komt. Dus er ontstond bijna ruzie. Ik moest het een beetje afdimmen. Er waren mensen zeggen, ja, de wet is hartstikke belangrijk. 10 geboden, moet je doen. Dan zeg ik, nee jongens, die wet is helemaal niet belangrijk. De geest waait. En in dat gesprek, wat je misschien zelf ook wel eens gevoerd hebt met mensen, van wat moeten we nou met die wet? Ik hoop dat die uitdrukking wet 7.0 een stapje verder helpt. We blijven spreken over wet in het spoor van het Nieuwe Testament, maar een totaal andere dimensie. De dimensie van de geest. De dimensie van Jezus zelf. En dat brengt me bij het zesde. Een van de grote zonden van de schriftgeleerden en de fariseeën, en ik denk ook een van de grote zonden van veel christenen, is dat wij vastzitten aan de letter. Dat we vasthouden aan regels en geboden. Want dat is vertrouwd. Dat voelt veilig. Maar Jezus wijst haarscherp aan. Hij is nooit scherper dan wanneer hij met de wetgeleerden en de schriftgeleerden en de fariseeën in gesprek. Hij is nooit scherper, alleen bij hen. En je kunt bij Jezus, bij wijze van spreken, kun je erop loszondigen. En dan omarmt hij je. Maar als je ook maar in de buurt komt van de manier waarop de fariseeën en de schriftgeleerden mee bidden, dan wordt hij kwaad. Want een van de grootste zonden, misschien wel de grootste zonde, dat we vasthouden aan die letter. En dat we die letter aan de ander opdringen. En Paulus zegt later, en ik hoor daarin een echo van wat Jezus ons wil leren in de bergreden, de letter dood. Maar de geest maakt levend. Vasthouden aan de wet is vasthouden aan een kaars. Met een vlammetje. Als het heel donker is, dan is het fantastisch dat je zo'n kaars hebt. Want dan krijg je toch een beetje licht. Dat is de wet. En met de geest van Jezus is de zon. En waarom zou jij een kaars aandoen als de zon schijnt? In die verhouding moet je dat denk ik een beetje zien. Waarom zouden wij een kaars aandoen als de zon schijnt? Laten we ons laten beschijnen door de zon. Van de letter, de kaarsvlam, naar de geest. De zon. Jezus Christus. Zevende en laatste. En dan val ik het samen waar het volgens mij om gaat. Jezus is onze wet. Dus als je nadenkt over wat is nou de plaats van de wet in het leven van een christen. Dan is volgens mij dit het eerste wat je te binnen moest. Jezus is onze wet. Een persoon. Niet die 10 geboden die in steen gebeiteld staan. Niet allerlei regels en afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, want dat voelt zo veilig. Jezus is onze wet. En al onze aandacht en al onze liefde moet naar Jezus gaan. Hij wil zichzelf in ons tot uitdrukking brengen door het werk van zijn Heilige Geest. Hij is de goede mens. De rechtvaardige. En hij gunt ons de gerechtigheid, die overvloedige gerechtigheid van dat koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. Hij gunt ons die overvloedige gerechtigheid en die komt niet als we ons houden aan de geboden. We lazen ook Romeinen 8. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En dan staat er de wet van de geest ik noem dat maar even wet 7.0. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Wet 1.0. Want vergis je niet, hè? De wet is door God gegeven om ons te laten zien dat wij schuldig zijn en dat wij op doodspoor zitten. Dat is wet 1.0. En die wet heeft afgedaan met Jezus. De wet van de geest die in Jezus Christus leven brengt. Daar gaat het om in die overvloedige gerechtigheid van het koninkrijk van God. Als jij nu 's avonds of vanavond naar bed gaat en je onderzoekt jezelf nog eens van hoe was deze dag nou. Vraag je dan niet af of je moord hebt gepleegd? Vraag je dan niet af of je overspel hebt gepleegd? Vraag je dan ook niet af of je aan een van de andere geboden van God misschien niet gehouden hebt, om dan vervolgens te ontdekken dat er inderdaad geboden zijn waar je niet aan gehouden hebt en daar vraag je dan vergeving voor? Dat is niet wat je moet doen. Vraag jezelf liever dit af. En was Jezus vandaag voor mij de belangrijkste? Heb ik geleefd om hem te eren? Heb ik vandaag Jezus beter leren kennen? Heb ik me laten leiden door zijn geest? Waren er gedachten en verlangens die haak stonden op een Christus gelijkvormig leven? Met andere woorden, onderzoek jezelf niet in termen van regels en geboden, maar onderzoek jezelf in het licht van een levende persoon. Jezus Christus, hij is onze wet. Zullen we bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo goed en zo genadig bent en zo naar ons toekomt. Dank u wel dat u onze aandacht weghaalt bij die wet die dood. Die wet die ons alleen maar schuldig stelt. Dank u wel dat u ons daarbij weghaalt en dat u ons op uzelf wijst. Heer, leer ons om naar u te luisteren. Leer ons om te luisteren naar het ik van u als u spreekt. Heer Jezus, dank u wel dat u onze God bent. Dank u wel dat u uw Heilige Geest in onze harten uitstort. En Heer, als we al luisteren misschien ook wel het gevoel hebben van ja, dit is allemaal wel heel groot en heel mooi. Hoe doe je dat dan? En in mijn dagelijkse leven worstel ik er zo mee. Dan vragen we u, Heer, wilt u ons daarin genadig nabij komen? Maar bewaar ons ervoor dat we dan toch maar weer teruggaan naar die wet van geboden en regels waar we ons, als we een beetje ons best doen, misschien wel aan kunnen houden. Heer, bewaar ons voor die doodlopende weg en zet ons op de weg van het leven. De weg van uw Heilige Geest. De weg van uzelf, Jezus Christus. U die zichzelf in ons tot uitdrukking wilt brengen door uw krachtige werk. Heer Jezus, leer ons om u te eren. Leer ons om u te kennen. Geef ons dat we u lief hebben met heel ons hart en heel ons leven. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Amen.